Goed, gemeente, goedemorgen. Hartelijk dank dat ik hier weer bij jullie mag zijn om het woord van God te openen. En jullie broeder had het er net al over dat we hier, dat het wonderlijk is dat we met elkaar gewoon het woord van God mogen openen. Heeft u dat ook? Bent u enthousiast? Als u gewoon de woorden van God mag lezen, dat we Gods begeleiding weer mogen hebben ook deze ochtend. Ja, ik vind het wonderlijk en mooi. En ik wil graag, voordat we met elkaar gaan kijken naar Judas, kort nog even met u bidden. Vader God, ik wil u bedanken dat u ons uw woord heeft gegeven. Vader, we verblijden ons in dit woord, Heer. Dank u wel dat u ons uw geest heeft gegeven. Dat u ons uw woorden heeft gegeven. En dat we daar, zelfs 2000 jaar nadat u op deze aarde was, nog steeds begeleid worden. Dat u ons wilt richten, dat u ons wilt leiden als een herder. En Vader, ik bid u dat deze ochtend onze oren en onze ogen open zullen zijn voor uw woord. Vader, dat we open zullen zijn voor u, om te leren, ontvankelijk zijn. En Vader, dat we uw naam zullen verhogen met onze levens. Vader, dat mensen door ons heen zullen zien dat u bestaat, dat u werkelijkheid bent. En dat wij voor de mensen om ons heen en voor u bovenal gewoon een welgevallig offer zullen zijn. In Jezus' naam, Heer. Amen. Goed, ik wil met jullie de Bijbel openslaan in het Bijbelboek Judas. En dit is het laatste, één na laatste boek van de Bijbel, net voor Openbaring. En ik wil graag met jullie lezen de verzen 1 tot en met 7. Judas, de verzen 1 tot en met 7. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof, dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Maar er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige Heerser, God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronden heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Goed, broeders en zusters, ongeveer een maand, anderhalve maand geleden, begin mei, als ik het goed heb, heb ik met jullie gesproken. Waarschijnlijk met velen van jullie via de televisie of de computer. Over de eerste twee versen van Judas. En we hebben met elkaar de nadruk gelegd op dat woordje dienstknecht. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het woordje dienstknecht vertaald is van het woord doulos. Wat letterlijk slaaf betekent. En het woordje slaaf is iets wat ik ook uiteen heb proberen te zetten, wat zo lijnrecht tegenover de vrijgevochten mens staat van deze tijd. Nou, wat bedoel ik daarmee? In deze tijd willen mensen vrijgevochten zijn, hun eigen keuze kunnen maken, je hart kunnen volgen. Maar de Heere vraagt ons om hem te volgen en hem te erkennen als Heer. We hebben met elkaar gekeken hoe zo'n doulos daar tegenover staat. En we hebben ook met elkaar gekeken hoe het woordje doulos veelvuldig voorkomt om onze relatie ten aanzien van Christus te beschrijven. Nou, voor de mensen die dit niet hebben gehoord, het woordje doulos, het woordje slaaf van Christus, betekent niet dat wij, zoals in het koloniale verleden, als een soort van gijzelaar meegenomen worden, ontvoerd worden en maar moeten doen wat de Heere zegt uit dwang. Maar we hebben gekeken vanuit het Oude Testament dat juist het slaaf zijn iets was wat mensen op een gegeven moment vrijwillig deden. De Joden konden na 7 jaar gediend te hebben bij een meester, omdat ze slaaf waren geworden, konden zij ervoor kiezen om weg te gaan, om in vrijheid te leven of om zich voor altijd te verbinden aan hun meester. En de mensen konden dan vrijwillig, als het ware, hun knieën buigen voor hun meester en zeggen, ik wil voor altijd bij u blijven, want ik heb u lief en ik wil u volgen. En het was een vrijwillige keuze. We hebben met elkaar gekeken dat dit ook een heenwijzing is van hoe de Heer ons ook vraagt om ons toe te wijden aan hem. Dit is een keuze die wij zelf ook daarin maken. Het is vrijwillig. En het benadrukt dus een essentiële waarheid van hoe wij ons moeten zien ten aanzien van onze God en onze Vader. Nou, ik ga deze preek uiteraard niet herhalen, maar het lijkt me goed om enige grondlegging te hebben, omdat het hier natuurlijk mee begint voordat we verder gaan in deze brief. We zullen vanochtend de nadruk leggen deze ochtend tussen bij de verzen 3 tot en met 7. En wat ik graag met u wil doen is simpelweg eerst stapsgewijs deze tekst met u doorlopen, het vervolgens samenvatten en vervolgens ook een toepassing brengen naar deze tijd wat wij hiermee moeten. Nou, wat zegt Judas hier? De eerste twee versen zijn een introductie, dat heb ik de vorige keer ook bij jullie gezegd. Judas introduceert zichzelf, zegt als het ware een soort van intro. Ik ben die en welkom, ik wil jullie zegenen eigenlijk. Mogen barmhartigheid, vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Het is een introductie van deze brief. Maar vanaf vers 3 gaat Judas in op de kern van eigenlijk de brief. Hij vat samen waarom hij deze brief heeft geschreven. Hij zegt, geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof, dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Dit is in principe een samenvatting van de brief die Judas schrijft. Hij zegt, ik was wel willend om jullie te schrijven met een mooie boodschap, gemeenschappelijke zaligheid. Dat was zijn doel. Een makkelijke boodschap. Eigenlijk van broeders, wat zijn jullie goed bezig? Wat is het mooi? We hebben de gemeenschappelijke zaligheid in de Heer. We zijn gered. We zijn geheiligd. En we mogen uitzien op een eeuwig koninkrijk. Wat mooi. En we zien het ook wel in de brieven van Paulus, dat er vaak van die bemoedigende boodschappen zijn. Van mensen, ik heb gehoord van jullie geloof. Het wordt verspreid over hoe groot het is. Hoe jullie in vertrouwen wandelen voor de Heer. Deze mooie boodschap. Maar Judas heeft een andere boodschap ook op zijn hart. Judas bemerkt in de gemeentes dat er iets fundamenteel mis is. En hij roept ze op om te strijden voor het geloof. Nou, ik weet niet wat voor gevoel u krijgt op het moment dat u hoort het strijden voor het geloof. We hebben net het kindermoment gehad. Daar werd ook heel mooi al de wapenrusting aangehaald. Wellicht dat u daaraan denkt. Wellicht dat je het heel, als je jong bent, wellicht denk je aan strijd als een soldaat die moet vechten in een oorlog. Maar strijd is alles behalve passief. Strijd is iets actiefs, iets wat je moet doen. Je moet een zwaard hanteren, je moet je harnas aandoen, je moet je schoenen aandoen. Zoals dat in Efeze ook staat. We moeten strijden in een actieve zin van het woord. Nou, Judas schrijft dus een brief die best heftig is. Wellicht dat u de brief heeft doorgelezen naar aanleiding van de vorige preek of eerder in uw stille tijd. Maar Judas is niet een makkelijke brief om te lezen. Het is niet dat je denkt van nou, kumbaya, we gaan om het haardvuur zitten, gitaartje erbij, laten we Judas erbij pakken. Judas is een heftige brief om te lezen. Hij zegt strijd voor het geloof. Er zijn dingen binnengekomen in de gemeente. Erken de Heer als Heer. Het zijn lastige dingen, heftige dingen. Als ware als dat woord wat tweesnijdend scherp is en van een scheidt. Het is iets wat pijn kan doen. Maar toch, hij begint met een essentieel woord in het begin van dit vers. En hij zegt hierbij geliefden. En het is goed om hier even kort bij stil te staan, mensen. Want geliefden komt van het Griekse woord agape. Nou, dat is een welbekend woord. En het is een beschrijving van de goddelijke liefde. De goddelijke liefde. Met andere woorden, wat Judas hier zegt, hij zegt, gemeente, ik heb jullie lief. Maar niet zomaar met een oppervlakkige liefde. Nee, die agape-liefde is een liefde die God alleen kan geven. Een liefde die God gegeven heeft in het hart van Judas voor de gemeente. En hij heeft deze mensen niet lief vanuit een bepaald egoïstisch motief, egocentrisch motief. Nee, hij heeft ze van harte lief. Hij wil zien dat de mensen tot wasdom komen. Hij wil zien dat mensen in de gemeente gaan groeien. Dat mensen de Here lief hebben, dat ze hem volgen. En dat ze steeds meer en meer groeien. Maar hij ziet dus dat dit niet gebeurt. Hij ziet dat er iets fundamenteel mis is. Maar hij begint hierbij van: mensen, ik wil dit niet aan jullie brengen als een scherpe boodschap om jullie pijn te doen. Of om jullie in conflict te brengen met jezelf. Maar ik heb jullie lief. En ik wil dat je de goede strijd strijdt, dat je de goede weg gaat. En dat hoop ik ook, broeders en zusters, als ik deze ochtend iets probeer te weerspiegelen van deze man die een leider was van de kerk in de vroege tijd. Die zo'n prachtige brief heeft geschreven, zo aan de bakenmat stond van de kerk. En ik hoop dat ik ook iets van die liefde tentoon mag spreiden door deze prediking hier. Want mensen, het gaat niet omdat ik hier een scherpe boodschap neerleg en jullie allemaal met een mineur gezicht naar huis te sturen. Maar dat we er met elkaar deze ochtend, straks als we hier weg zullen gaan, zullen strijden. En echt het rechte pad zullen blijven lopen, ook in deze tijd. Dus hij begint met: geliefde. Mensen, ik heb jullie lief. Luister goed. En hij zegt dan vervolgens: ik roep jullie op om te strijden voor het geloof. Nou, ik zei al net, ik weet niet wat u bij strijd, wat u daarbij denkt. Maar strijd in onze kerkelijke cultuur is best een heftig woord. Strijd wil namelijk zeggen dat er een winnaar en een verliezer is. Op het moment dat we een bokswedstrijd zouden zien, dan is de wedstrijd niet afgelopen op het moment dat één iemand op zijn voeten, dat ze allebei op hun voeten blijven staan. Een strijd heeft een winnaar en een verliezer. Het kan niet zo zijn, het is geen robbertje vechten of stoeien wat je wel eens met je kinderen bijvoorbeeld doet. Ik heb 3 jongens, nou, als ze iets graag willen is het stoeien met me. En dat vinden ze leuk, en dat is ook leuk. Maar je kijkt uit, je doet ze geen pijn. Je zorgt ervoor dat dat allemaal binnen de perken blijft. Maar het woordje strijden wat hier staat, laat iets zien over het strijden tot het uiterste. In het Griekse woord komt het hierop neer. Het is strijden tot het uiterste. Niet passief, niet klein, nee, strijden tot het uiterste. Nou, in onze cultuur, en ik weet niet hoe dat met u zit, ik weet dat deze gemeente nog niet tientallen jaren bestaat, dus waarschijnlijk heeft u allemaal in andere gemeentes gezeten hier voorheen. Nou, ik ook. Ik ben voornamelijk al, heb ik jarenlang in gemeentes gezeten als evangelische pinkstergemeentes, binnen charismatische bewegingen. Nou, ik wil niet hier een kwaad woord over zeggen of deze mensen in een verkeerd daglicht zetten, maar wij liepen aan tegen het punt dat in deze gemeentes veelal een evangelie gepredikt werd, waar er zekerheid is dat er als ware een ticket naar de hemel is. Ik heb bij diensten gezeten waar mensen letterlijk zeiden van: mensen, op het moment dat je voor Christus komt en je buigt je knieën, krijg je een ticket naar de hemel. En dan kun je als ware gaan zitten in de trein die je langzamerhand naar het hemelse koninkrijk vervoert. Nou, als ik denk aan strijden voor het geloof, zie ik niet deze ticket naar de hemel. Dan zie ik een strijd, geen passiviteit in een stoel van een NS-trein. Maar ik zie dat we moeten strijden, stand moeten blijven houden. Maar desalniettemin, als ik dit gezegd heb, die ticket naar de hemel, het feit dat de Heere alles heeft volbracht voor ons, zit daar dan waarheid in? Is dat dan allemaal dwaasheid? Nee. Waarom niet? Want de Heere heeft alles voor ons gedaan. Want broeders en zusters, laat één ding duidelijk zijn voordat ik verder ga in deze prediking. Er is niets wat u en ik toe kunnen voegen aan ons geloof, aan onze redding. Toen de Heere Jezus u riep, toen de Heere Jezus u redde, heeft Hij dat volbracht. En het maakt niet uit of wij vanavond, als we hier weggaan, in een vliegtuig stappen, naar Afrika gaan en het resterende van ons leven in de bediening ons helemaal inzetten. En zelfs wellicht sterven als een martelaar op een brandstapel, omdat mensen het evangelie niet willen horen. Maar zelfs dan zal al die dingen die u doet niks kunnen toevoegen aan die redding. Die redding heeft Christus voor u bewerkstelligd. Dus is het waar dat de Heere alles heeft gedaan? Ja, Hij heeft alles gedaan. En dat zien we in het woord. Want Hij maakt af wat Hij heeft begonnen, zegt de Bijbel. Hij houdt ons vast. Als we met elkaar nog even kijken naar de tekst, zien we in vers 1, zien we dat Judas dit ook zegt. Hij zegt: ik schrijf deze brief aan de geroepenen, aan de christenen, die door God de Vader zijn geheiligd, en die door Jezus Christus worden bewaard. Het interessante, we hebben net een lied gezongen, ik vond het mooi. Er stond een psalm waarbij als ware staat dat de Heere met ons meekijkt. Nou, dit is ook wat dit woordje bewaren betekent. De Heere kijkt als het ware over onze schouders mee en ziet het pad wat wij lopen in dit leven. En hij bewaart ons. Hij leidt ons als een herder. En hij zorgt ervoor dat we stand kunnen blijven houden. Herkent u dat in uw leven? Dat er wellicht dingen soms in je leven komen die je verwarren, die moeite geven, dat je vragen hebt, maar dat je vervolgens in een dienst komt en dat de prediker precies die woorden geeft die je nodig had. Precies die dingen die je moest horen. Of dat je 's ochtends in je stille tijd bezig bent met een Bijbelboek door aan het lezen en je bent in verwarring en je merkt dat je de stem van de Heere moet horen en dat je op Bijbelteksten komt die precies dat aankaarten. Dat is de liefdevolle hand van de Heere die je leidt en die je vasthoudt, zoals Judas dat ook zegt. Maar goed, als ik dat dan gezegd heb, de Heere houdt ons vast. Dit is een zekerheid, dit is iets moois, dit is iets hoopvols wat we mogen weten. Maar desalniettemin wordt er in dit tekstgedeelte geschreven over de strijd voor het geloof. Nou, wat is dan die strijd voor het geloof? Nou ja, ik zeg het eigenlijk al. Judas beschrijft het ook. Het is strijden voor het geloof. Dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Nou, het is goed om met elkaar te beseffen wat geloven daadwerkelijk is. Als ik u als willekeurige zou vragen, wat is geloof? Nou, ten eerste, als wij geloven, geloven we dat de Heere bijvoorbeeld voor ons gestorven is aan het kruis. Nou, geen van ons allen is aanwezig geweest op Golgotha. We hebben niet gezien hoe die spijkers door de handen van onze redder zijn gegaan. We hebben niet gezien hoe hij aan het meer van Galilea gepredikt heeft. We lezen het terug in het woord. Maar we hebben het niet gezien. Maar we geloven het. We geloven dat dit heeft plaatsgevonden. En we geloven dat hij voor ons gestorven is aan het kruis. Maar geloof bevat meer dan alleen dat geloven dat dit is gebeurd. Geloven is ook een vorm van vertrouwen op hem. Vertrouwen. Nou, wat is dan vertrouwen? Ik had het er gisteren over met mijn vrouw. En wij hebben, zoals ik net al heb gezegd, we hebben 4 kinderen. 3 jongens en een meisje. Het arme meisje. En, valt mee hoor, ze is de oudste. Maar mijn jongens, de 2 oudste, kunnen zwemmen als ratten, zeg maar. Als waterratten. Ze kunnen ontzettend goed zwemmen. En wij hebben in de tuin hebben wij een badje opgezet. En die oudste 2, die springen daarin en die kunnen alles doen. Die kunnen rondjes draaien en die kunnen alles. Maar de jongste 2, die moeten het leren. Mijn zoontje Nathan en mijn zoontje Tobias zijn 4. Nathan is 4 en Tobias is 6. En die moeten dit leren. En mijn vrouw heeft dat badje ook gebruikt, dat badje, om ze als het ware al een beetje de basis van het zwemmen aan te leren. En dat is heel interessant. Gisteren was het nog wat warm bij ons, bij u denk ik ook. En we zijn met mijn kinderen, ze is met mijn kinderen zeg maar dat badje ingegaan. En ze heeft onze kinderen als het ware, de jongste 2, geleerd wat het is om te drijven. Nou, drijven is best, ik weet niet of u dat wel eens gedaan heeft in een zwembad, maar ja, dan moet je in principe wel overgeven. Je moet het vertrouwen. Nou, helemaal voor kinderen die dit nog niet eerder hebben gedaan, is dat best wel wat. En Tobias, dat jongetje van 6, die leerde dit. En het eerste reactie van hem was, toen hij plat ging, was spartelen. En hij wou zich vasthouden ergens aan. En hij wou gaan staan, want hij vertrouwde het niet. En wat mijn vrouw toen vervolgens deed, is dat ze hem rechtop zette. En ze keek hem aan. En ze zegt, Tobias, geloof je dat ik van je hou? En hij moest even nadenken. En hij zegt, ja mama, dat geloof ik. Ik geloof dat jij van me houdt. En vervolgens zei ze, vertrouw je mij ook? Dat ik sterk genoeg ben om jou vast te houden in dit badje. En te zorgen dat je hoofd niet onder water komt. Vertrouw je erop dat ik je niet zomaar in het water laat gaan? En hij moest daar even over nadenken. En op een gegeven moment zei hij, ja mama, ik vertrouw dit. En wat er vervolgens gebeurde, het mooie was, dat hij plat in het water kon liggen en dat hij zich volledig overgaf aan de handen van mijn vrouw. En ik vond dit gisteren zo'n mooi voorbeeld van wat vertrouwen echt daadwerkelijk is. Je geeft jezelf over aan iemand. En je vertrouwt erop dat iemand je niet zomaar laat gaan. Nou, er staat tegenover dat mijn zoontje van 4 dit ook moest doen. En wat jonger was en misschien nog een stukje moet leren in vertrouwen, maar die bleef maar spartelen. En daar kon je het bij zeggen, maar hij bleef maar spartelen, want hij vertrouwde het niet. Nou, wellicht is dit ook een beeld van vertrouwen naar God, wat steeds dieper gaat in ons leven. Als wij beginnen in ons geloof, en wellicht dat u dat ook heeft meegemaakt, moeten wij leren om bepaalde dingen in ons leven af te leggen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zie ik dat toen ik tot bekering kwam, dat er bepaalde muziek bijvoorbeeld uit mijn leven weg moest. In die tijd, word ik echt wel oud, ik ben 37, nou, oud. Maar dan hadden we nog cd's, ik moest een heleboel cd's wegdoen. Ik weet dat ik cd's echt in de kachel heb gegooid en weggegooid heb. Want ik merkte in mijn geweten dat dit niet langer kon bestaan in mijn leven. En langzamerhand bijvoorbeeld bepaalde spelletjes waar geweld in voorkwam, moest ik wegdoen. En zo ging dit stap voor stap verder. Maar de Heere liet steeds meer dingen zien. En uiteindelijk moest ik breken met bepaalde vriendschappen die ik had, die me wegtrokken van de Heere. En vele jaren later moest ik ook leren om bepaalde karaktereigenschappen in mijzelf te onderwerpen aan de Heere. Dat ik merkte dat er trots zat in mijn eigen leven. Nou, noem het maar op. En zo moet je steeds meer dingen in je leven onder de wil van de Heere leggen. Steeds meer en meer vertrouwen op Hem in ons leven. Nou, het mooie is dat de Bijbel ons, zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament, ook verklaringen geeft hiervan. De vorige keer heb ik dat ook laten zien, dat het Oude Testament ons iets laat zien wat bijvoorbeeld een slaaf is. Nou, het Oude Testament laat ons ook iets zien wat strijd is. En dat is erg interessant. Judas doet dit ook, als we de brief verder kijken, pakt Judas voorbeelden om die strijd in het geloof, om die waarschuwing er als ware kracht bij te zetten. Hij gebruikt het voorbeeld van Sodom en Gomorra, het voorbeeld van de Israëlieten die Egypte uitgingen, en hij gebruikt het voorbeeld van de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. En zo zijn er vele voorbeelden. Ik moest zelf in de voorbereiding hier ook op denken aan de strijd die Jozua heeft gevoerd. Nou, we kennen allemaal het verhaal wel dat uiteindelijk de Israëlieten het land Egypte uitgaan. Ze moeten dwalen door de woestijn, eerst 2 jaar door de Sinaï en uiteindelijk komen ze bij de grens van het land Israël. En wat gebeurt er dan? 12 verspieders gaan het land in. En die 12 verspieders kijken om hen heen. En wat zien ze? Ze zien reuzen, ze zien Enakieten. Ze zien machtige steden, ze zien grote muren. En ze komen terug en wat zeggen ze tegen Jozua? Ze zeggen van, dit is onmogelijk. We kunnen dit niet innemen. Het is niet mogelijk om deze strijd te winnen. Ze hebben reuzen daar. Maar Jozua en Caleb zeggen van, nee, want de Heere zal ons helpen. Ziet u dit verschil? Er waren 2 verschillende houdingen. Jozua en Caleb zeiden, ja, dat wat ik met mijn natuurlijke ogen zie, dat is inderdaad onmogelijk. Maar ik weet en ik vertrouw en geloof erop dat de Heere kan helpen en de overwinning kan geven. Maar 10 mensen zeiden, dit kan niet. En als ware dat die mening van deze mensen, die trok door naar het volk. En uiteindelijk kwam het volk in opstand en zei de Heere, oké. Maar dan zul je nog 38 jaar moeten dwalen in de woestijn. En dat gebeurt. Ze dwalen 38 jaar totdat de hele generatie van die tijd is uitgestorven. En alleen Jozua en Caleb nog over zijn gebleven. En Jozua, na de dood van Mozes, aan het hoofd staat van het leger. En als het ware op de vooravond staat om Israël in te trekken en het land in bezit te nemen. Nou, als je dat zo ziet en het verhaal leest, ik heb het onlangs weer gelezen in mijn eigen stille tijd, dat Jozua voor dat land staat en dat ze naar binnen moeten. Heeft u zich wel eens voorgesteld dat het ook heel anders had kunnen gaan als dat het is gegaan? De Heere vroeg ze om echt daadwerkelijk de wapenrusting aan te doen, het zwaard te hanteren en naar de steden op te trekken. Maar de Heere had wellicht ook kunnen zeggen tegen Jozua, Jozua, ga maar op die berg zitten. Kijk uit over het land Israël en zie hoe ik met mijn almacht oordeel zou uitvoeren op dit land. Dat kan. Gods kracht was niet uitgedroogd. Als we kijken in de tijd van Israël zien we dat het plagen kwamen over het volk Egypte. We zien dat er hagelstenen uit de lucht komen die het vee doden. We zien dat God een engel stuurt om de eerstgeborenen te doden. Er zijn allemaal van dit soort dingen. Het meest machtige leger, een van de meest machtige legers in ieder geval van die tijd, het leger van Egypte, werd verzwolgen door de Rode Zee. In 1 klap weggehaald door een bovennatuurlijke daad van de Heere. En ook als we verder kijken in het Oude Testament, zien we dat de steden, waar Judas ook naar refereert, van Sodom en Gomorra, in 1 klap werden verzwolgen door vuur uit de hemel. Had God dat kunnen doen? Dat had gekund. Het vuur uit de hemel gekomen, alles was klaar, de Israëlieten konden de Jordaan over, ze konden gaan wonen in de steden en het land in bezit nemen. Maar nee, de Heere zei dit niet. De Heere zei tegen Jozua, wees sterk en moedig, trek er overheen en ga naar dit land en neem het in bezit. En wat wordt er dan gevraagd? eerste stad die ze tegenkomen, Jericho. Een van de meest formidabele steden van Canaan in die tijd. Hoge muren. Haast onmogelijk menselijk gezien om dit in te nemen. En wat zegt God dan tegen ze? Zegt hij dan als een tactische legerleider van, nou, jullie gaan die kant op, jullie rennen die kant op. En op een massa prem vallen de muren in elkaar en dan kunnen jullie naar binnen. Nee, hij vraagt ze om een week lang elke dag een rondje te lopen om die stad. En maar weer terug te gaan. Rondje lopen om de stad en teruggaan naar je kamp. En de volgende dag, de trompet die klinkt weer, sta op, doe je leger aan, je zwaard, neem het mee, doe je uitrusting aan. En wat doen we dan? We lopen een rondje om die stad en we gaan weer terug naar de plaats. 7 dagen lang en op die laatste dag 7 keer dat ze om die stad heen moeten lopen. Nou, was dat een spelletje van de heren om de grond als het ware mul te maken, zodat de muren in konden storten? Is het zo'n pragmatische oplossing? Nee. Maar de heren riep hen op om hem te vertrouwen. Hoe vertrouw je mij? Vertrouw je dat ik deze mensen, deze stad in jouw hand kan geven? En wat gebeurde er nadat zij lieten zien dat ze de heren vertrouwden? Dat ze deden wat de heren zei, stortten de muren in elkaar en konden ze Jericho innemen. En het opvallende is, als we dit mooie, wonderbaarlijke verhaal zien, dan zien we ook dat de Israëlieten verder gaan. Maar er gebeurt één dingetje. Er is één iemand in het volk en die loopt Jericho in en die ziet iets van de rijkdom van Jericho. En ondanks dat de Heer heeft gezegd, je mag niks hiervan aanraken, niks hiervan pakken, pakt hij het voor zichzelf en hij gaat in tegen de wil van de Heer. En hij neemt het mee. Niemand weet dit. Dit is onopgemerkt. Maar de mensen gaan verder, het volk Israël trekt verder en ze komen bij Ai, de volgende stad. Nou, Ai valt wel mee. Jericho heeft grote muren, Ai niet. Jericho heeft vele mensen, Ai niet. En wat gebeurt er? De legeraanvoerders zeggen tegen Jozua, Jozua, laat maar niet het hele volk optrekken. Maar laat maar een klein gedeelte naar deze stad toe gaan. Dat is voldoende. Dat is voldoende. Dan kunnen we het innemen. De Heer zal ons helpen. Maar wat gebeurt er? Daar komt het woordje ai, ai, ai vandaan in onze tijd. Het lukt niet. Ze worden verslagen. En iedereen staat helemaal perplex. Het volk is eigenlijk helemaal verbaasd. Ze denken van, oh nee, maar hoe kan dit? De Heer is weggegaan, wat is er mogelijk? En uiteindelijk, nou, we gaan geen preek houden over dit hele gedeelte, maar we zien dat uiteindelijk naar boven moet komen, dat er dus iets is gebeurd in het volk, dat deze man in is gegaan tegen de wil van de Heer en dat daardoor de overwinning uitblijft. En nadat dit in het licht komt, nadat dit beleden is, nadat dit opgeruimd is, zien we dat er weer overwinning kan komen en dat ook uiteindelijk Ai ingenomen wordt. Maar het interessante hiervan is dus dat ook Jozua en ook het volk Israël simpelweg de opdracht kreeg om te gaan strijden. En het interessante is, God zegt, ik geef jullie de overwinning. Je moet het zo zien dat ook toen ze voor de Jordaan stonden, hadden ze als het ware de overwinningsbokaal al in hun handen. Dat is hetzelfde als dat je een voetbalwedstrijd zou voeren, een EK of een WK of hoe je het ook noemt. En dat je aan het begin, voordat de eerste wedstrijd al gespeeld is, al met de bokaal naar iemand toe komt en zegt van, alsjeblieft, je hebt al gewonnen. Ja, maar hoe dan? Want we moeten toch alle wedstrijden nog spelen? Maar God zei dit tegen Jozua. Hij zei van, ik zal jou de overwinning geven. Maar wat was de voorwaarde? Blijf in mij. Doe wat ik je zeg. Volg mijn instructies op. Ga die weg op en doe wat ik je vraag. En dan zul je de overwinning krijgen. En wat gebeurde er? Komt God zijn belofte na? Ja, want ze hebben het ingenomen. Op bovennatuurlijke manier. Menselijk gezien onmogelijk. Maar God deed het. En mensen, dit is een mooie heenwijzing van wat wij ook in onze strijd meemaken. Want onze strijd is niet een fysieke strijd, dat we tegen mensen op moeten staan, maar een geestelijke strijd. Efeze 6, de wapenrusting hebben we gehoord. En deze taal, deze oorlogstaal als het ware, komen we in het Nieuwe Testament veel al tegen. We moeten niet strijden in het fysieke, maar in het geestelijke. Maar eigenlijk, de principes zijn nog steeds hetzelfde. De Heere vraagt, ik heb de overwinning al behaald, maar jij moet mij volgen en jij moet doen wat ik je vraag. Volg mij, vertrouw mij en dan zal ik je de overwinning schenken. En dat is voor ons ook van toepassing op dit moment. Wij strijden, maar God geeft de overwinning. Maar wat gebeurde er nou in de gemeente of in de gemeenten bij de gelovigen in de tijd van Judas? Want het is niet naar een specifieke gemeente geschreven, maar naar het bredere geheel van de gelovigen. En dan ga ik met u naar vers 4. Wat staat hier? Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Binnengeslopen. Dit woordje betekent om opgemerkt binnengekomen. Met andere woorden, deze mensen kwamen in de gemeenschap, ze gingen zitten, ze gingen meedoen aan het avondmaal, ze werden waarschijnlijk gedoopt, ze zongen mee met de liederen, ze luisterden naar de boodschappen. Maar er was iets fundamenteel mis in hun harten. Ze waren binnengeslopen, onopgemerkt. En Judas zegt dan, dit zijn goddelozen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God in onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Dus wat was de situatie in de tijd van Judas? Er zaten mensen die waarlijk God toebehoorden, maar er waren ook mensen die niet waarlijk God toebehoorden. En dit bedoel ik met dat dit een serieuze boodschap is en ook een heftige boodschap is. En soms ook wel een verwarrende boodschap. Maar het is de realiteit van Judas en de reden waarom hij zich gedrongen voelde om dit te beschrijven. En hoe weten we dit? Nou, de Bijbel zegt dit, ze waren al lang tevoren opgeschreven. Het waren mensen die van tevoren, vanaf het begin van de tijd, in plaats van dat ze gered waren, waren ze juist al opgeschreven tot het oordeel. Nou, wie waren deze mensen dan? Hoe kunnen we deze mensen dan herkennen? Nou, je herkent dit doordat ze de genade van God veranderen in losbandigheid. Nou, wat is dit? Genade betekent dat wij verlost zijn. Ik heb het net gezegd. Er is niets wat wij kunnen doen. Wij worden bevrijd van onze zonden door onze Heer Jezus Christus. En het is voor hen ieder beschikbaar. Maar deze mensen, die gebruiken deze genade als een voorwendsel om maar door te kunnen blijven leven in hun oude patroon, in hun oude leven. Er is genade van God, dus ik hoef niks meer te doen. Ik heb genade, dus wat maakt het allemaal nog uit? Ik heb genade, dus laat mij gewoon lekker leven. En dat is wat je hier zag. En het volgende punt, en dit is een belangrijk punt, is dat ze de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Nou, de enige heerser. En lieve mensen, ik ken geen Grieks voor de mensen die dat denken, maar ik wil wel graag nazoeken wat het betekent, want het geeft verdieping. Dus het is niet om allemaal mooie, interessante woorden op te noemen. Maar dit woordje, de enige heerser, komt van de Griekse woorden despoten en kurion. Nou, het woordje despoot is voor mensen denk ik wel bekend. Dat kennen we ook als een manier om een land bijvoorbeeld te leiden, dat er een despoot aan de macht zit. Nou, is dat niet zo heel positief? Maar het heeft een diepe betekenis, of gewoon een simpele betekenis van het woordje eigenaar. Despoot betekent eigenaar en kurion betekent heer. Met andere woorden, wat gebeurt hier, wat wordt hier gezegd? De mensen die de gemeente binnengeslopen zijn, de mensen die tot het oordeel opgeschreven zijn, zijn mensen die de genade als een voorwendsel hebben om erop los te blijven leven. En het zijn mensen die de Heere niet erkennen als hun eigenaar en als hun heer. Ziet u de link met de vorige prediking over het woordje slaaf? Hier staat eigenaar. Met andere woorden, we erkennen God niet als eigenaar. We zien onszelf niet als een slaaf van Christus. Nee, we hebben die genade wel gekregen, maar we kunnen er lekker door blijven gaan op onze eigen manier. Onze manier is hetgene wat ons leidt. We leven volgens de regel, doe wat ik zelf wil. Maar ze verloochenen de Heere Jezus. En dan gaat Judas vervolgens door met een aantal versen die voorbeelden geven. En hij geeft een hele duidelijke waarschuwing. Hij zegt, maar ik wil u eraan herinneren. U weet dit eens en voorgoed dat de Heere nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht. Nou, hier gaat ook Judas terug naar dat eerste, naar het begin eigenlijk van het volk Israël als een staat. Hij zegt tegen de mensen, weten jullie nog dat jullie uit dat land gingen? Dat je daaruit ging. Want weet u wat daar gebeurde? Er waren in dat volk van miljoenen mensen, waren de mensen die waarlijk echt de Heer wouden volgen. Maar er waren ook mensen die dachten, yes, los van de slavernij. Los van die zweep van de Egyptenaren. Los van die onderdrukker, van die tiran die boven ons stond. Want ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Hun kinderen werden vermoord. Ze moesten werken. En ze werden hiervan bevrijd en ze dachten van, nou, dat is toch fantastisch, we worden bevrijd van deze onderdrukking. Maar op het moment dat het aankwam op vertrouwen, zie je dat deze mensen door de mand vallen. Want wat gebeurde er? Ze gingen door de Rode Zee heen en deze mensen hebben allemaal gejuicht, yes, het leger van onze vijand, kijk, onze God verlost ons. Maar toen ze een stuk door de woestijn moesten trekken en er geen water was, begonnen zij te klagen. Hetzelfde als bij Jericho. Was God bij machten om het te laten regenen? Was God bij machten om zelfs in een woestijn een waterbron naar boven te laten komen om iedereen te laten drinken? Ja, natuurlijk. God was bij machten om dit te doen. Maar God koos ervoor om ze naar een Sinaïberg te brengen en door bepaalde fasen heen te brengen om hen te laten vertrouwen op de Here. En uiteindelijk, Judas beschrijft het, hij zegt, deze mensen, net zoals het in de gemeentes aan de orde was, waren er mensen die God niet erkenden als Heer, hem niet vertrouwden in hun leven en door de mand vielen. En God heeft hen te gronde gericht. En het tweede voorbeeld wat hij gebruikt waren de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben. Heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. En ook hier beschrijft Judas als ware dat één engel, want we weten dit vanuit het Oude Testament, één engel, Satan, ging in tegen de voorschriften van de Here. Hij werd trots. Hij noemde zichzelf de morgenster. Ik sta op tegen God. Maar wat zien we vervolgens? Dat 1/3 van de engelen meegetrokken werd met hem. Waren dan al die engelen op zichzelf staan te mensen die in opstand kwamen tegen de Here? Nee, maar ze werden meegetrokken met het vergif wat door Satan als ware kwam. En dit is hetzelfde wat we ook zien in het volk Israël. En hetzelfde wat uiteindelijk in het laatste voorbeeld ook bij Sodom en Gomorra gebeurde. De immoraliteit die daar heerste trok uiteindelijk steeds verder door en door en door en door. Totdat uiteindelijk er één grote zondige ellende zegevierde. Dus wat is een resume van deze boodschap? Nou, Judas beschrijft, wat ik al zei, een ernstige situatie. Hij beschrijft dat de kerk op dat moment, dat hij het liefste zou willen spreken over die gemeenschappelijke zaligheid, maar dat er iets mis was in deze gemeenschap. Nou moet u zich voorstellen dat deze brief geschreven is in 60 à 70 na Christus. Nou, niet zo lang daarvoor, 30, 40 jaar ongeveer, niet zo lang daarvoor, lezen we van het verhaal van Handelingen, het begin van de kerk. Wat zien we dat hier gebeurt? Als een zaal als deze, flapperen de ramen open, er komt wind door de ruimte heen, mensen krijgen vlammen van vuur op hun hoofd. En ze kiezen ervoor, ze geven zich over aan de Here. We zien een krachtig werk aan de Here, van de Here. Petrus staat daar in Jeruzalem, hij predikt het evangelie en 3000 mensen komen tot geloof. Wat een vreugde is dat geweest. Een opwekking. En wat gebeurt er? Mensen geven zich over aan de Here, want dat is wat er gebeurt op het moment dat de Here werkt. Ze verkopen hun huizen, ze verkopen hun spullen, ze werken, leven in gemeenschap met elkaar. En ze dienen de Here. Maar zelfs daar zien we al dat na een aantal korte tijd, dat bij Ananias en Sapphira een klein scheurtje ontstaat. Dat toch er weer een stuk onoprechtheid is. En ook bij Judas, als de kerk 30, 40 jaar verder is in de tijd, zien we dat er iets veel ernstigers is gebeurd. Want er zijn mensen binnengeslopen. Deze mensen worden waarschijnlijk niet aangesproken in de gemeente, maar hebben de vrijheid om hun boodschap, om hun vergif als ware te spuien. En dit heeft een destructief effect op de gemeenschap. Want net zoals bij de Israëlieten, waar vele mensen meegetrokken worden met dit vergif, zien we ook dat dit in de gemeenten ook gebeurt. En dat is de oproep van Judas. Hij zegt, strijd voor dit geloof. Zie dit. En ga hier niet in mee. Je moet ook denken aan de woorden van de Heer Jezus, die zegt, een klein beetje zuurdeeg doortrekt het hele deeg. We kunnen een klein beetje zuurdeeg bij je brood gooien op het moment dat je het bakt, maar het doortrekt uiteindelijk je hele deeg. Het is niet zo dat als je een korreltje of een klein beetje erin gooit, dat de bobbeltjes in je brood aan één stuk zitten. Nee, het doortrekt door je hele brood heen. En dat is hoe dit werkt. Dus het is van alle dag dat de mensen binnensluipen. Het was in de tijd van Judas zo, maar dan komen we eigenlijk naar onze tijd. Want laten we nu de camera gewoon eens even weg laten gaan bij Judas en bij de Israëlieten. Maar laten we 2000 jaar in de toekomst gaan met onze figuurlijke tijdmachine en onze focus leggen op ons, op onze gemeente nu. Hoe is dit in ons leven vandaag de dag? Nou, het feit dat wij hier met elkaar zitten, dat we oprechte gelovigen zijn, is een bewijs dat de Heer nog steeds werkt. Halleluja daarvoor. Dank u, Heer, dat u dit nog steeds doet. Want menselijk gezien zou het haast onmogelijk zijn. Maar de Heere werkt ook nu nog. Maar desalniettemin zitten wij ook vandaag de dag, hebben wij dezelfde uitdagingen te verduren. Hoe is dit in uw leven, lieve broer en lieve zus? Ik weet niet hoe lang u christen bent. Wellicht dat je wel een hele lange tijd al christen bent. Dat je 10 jaar, 20 jaar, wellicht zelfs wel 30 of 40 jaar christen bent. Maar is de Heere echt daadwerkelijk ook jouw heerser en jouw eigenaar in je leven? Vertrouwt u de Heere alle dingen toe? Nou, ik heb net al gezegd dat het vertrouwen in de Heere iets is wat continu verder gaat. Het woordje bekering is ook niet een woordje wat een eenmalige gebeurtenis vertegenwoordigt. En tuurlijk, het is zo dat mensen in hun leven een eenmalig moment hebben van bekering. Maar bekering is iets wat continu terugkomt in je leven. Er zijn continu nieuwe dingen die de Heere aanstipt in je leven. En dan is het nodig dat we opnieuw ons toewijden. Dat we dingen onder de autoriteit van de Heere brengen. En God is genadig, prijs de Heere. Als de Heere mij alle dingen had laten zien van mijn hart, wat ik nu allemaal weet, en hij had het in één keer gedaan, had ik waarschijnlijk ineengezakt. Maar de Heere doet dit stapje voor stapje. Eerst wellicht met de oppervlakkige dingen, de dingen die in het uiterlijk zitten. De muziek of de films of wat het dan ook maar is in je leven. Maar hij gaat uiteindelijk steeds dieper en dieper. En weet u, wellicht kom je dan wel eens een keer op een dag bij dingen die heel pijnlijk zijn in uw en mijn hart. Dingen die je moeilijk vindt. Ik zeg u net al, het is makkelijk om een cd in een haardvuur te gooien. Het is een eenmalige handeling, gooi het erin, bent het kwijt. Maar als het gaat met karakter en patronen die in onze levens zitten, is het soms heel verschrikkelijk moeilijk om dit onder de autoriteit van de Heere te brengen. En is onze zondige natuur, ons vlees, weerstand aan het bieden hiertegen. Maar zelfs dan, ook al is het 10 jaar nadat je je knieën voor het eerst hebt gebogen, is het opnieuw de vraag, wat doe je hiermee? Is dit iets waardoor je je knieën buigt? Buig je je knieën opnieuw voor de Heere? Of zeg je van, ja Heere, met die muziek, dat is oké hoor. En die hebzucht die ik altijd had in het verleden, ja, dat wil ik ook loslaten. Maar ja, die wrok die ik in mijn hart voel voor mijn broeder of zuster, die kan ik niet loslaten. Want Heere, deze personen hebben mij zoveel pijn gedaan. Zoveel dingen mij aangedaan. En dit is oneerlijk en dit kan ik niet loslaten. En je merkt het in je leven. En dit is een voorbeeld, maar je kunt er zelf verschillende voorbeelden op plakken. Maar wellicht is wrok en woede naar een ander iets waar we allemaal op een bepaalde manier wel mee te maken krijgen. En dit kan moeilijk zijn. Denk aan bijvoorbeeld de huwelijken. We leven vandaag de dag in een tijd dat een groot deel van de huwelijken stranden, kapot gaan. Nou, waardoor komt dit? Er is ooit altijd een dag dat je met elkaar, of wat dan ook wellicht dat je dat meegemaakt hebt of nog mee gaat maken in je leven. Maar dat je voor een plek als deze staat en elkaar trouw belooft. Je zegt, ik ga met jou mee tot het einde. En in goede tijden en in slechte tijden. Maar die goede tijden betekent niet alleen dat je, of die slechte tijden betekent niet alleen dat je partner ziek wordt, dat je ernaast staat. Maar dat betekent ook op het moment dat je partner misschien karaktereigenschappen laat zien die je niet eerder hebt gezien. En waar je moeite mee hebt. Dingen die lastig zijn. Maar dan is het, komt weer diezelfde vraag naar voren. En dan zegt de Heer als het ware, je hebt beloofd tot het einde toe, toch? Je wilt trouw blijven. Wil je dat ook nu doen? Vertrouw je mij dat ik jouw partner kan veranderen? Vertrouw je dat ik het in mijn hand heb? Of wil je het in je eigen hand nemen? En nogmaals, dit is een voorbeeld, want je kunt er vele dingen opplakken. Maar het is de vraag elke keer weer opnieuw. Als wij in onze stille tijd zitten, we komen voor de Heere, we buigen onze knieën. Dat onze vraag is, Heere, in hoeverre zijn er dingen in mijn leven die ik niet toevertrouw aan u? En mensen, dit is een serieuze vraag. Want op het moment dat we dit niet doen, dan kun je bemerken dat er in je leven een stilte komt. Want de Heere zal het aan blijven kaarten. Hij zal het je blijven vertellen. Maar die stem in je geweten kan zwakker worden en zwakker worden en zwakker worden. Naarmate dat jij je hart ervoor toesluit. En ik hoop oprecht, echt in liefde, dat dit hier niet aan de hand is. Maar wellicht, als je eerlijk in de spiegel kijkt. Of als u, ik zit aan de camera te kijken. Maar als mensen thuis zijn, die wellicht weten dat er ooit een moment is geweest. Dat je met zoveel vreugde achter de Heere aan bent gegaan. En dat je hebt gezegd, ik wil alles doen. Dingen opgegeven hebt. Maar dat je langzamerhand bent gaan merken in je leven dat het stiller is geworden. Omdat je niet bereid was om bepaalde dingen over te geven aan de Heere. En je merkt dat die welwillendheid om het woord te lezen, die hunkering naar dit woord, uiteindelijk ja, een beetje teruggaat naar een verplicht stukje lezen 's ochtends, omdat je nou eenmaal dat moet. Lieve broeder en zuster, zou ik je op willen roepen. Nu op dit moment is het tijd om dan je knieën opnieuw te buigen voor de Heere. Dan is het nu de tijd om de Heere te erkennen weer opnieuw als Heer in je leven. En Hem de ruimte te geven in je leven. Dit kan ook nu. Maar hoe zorgen we er dan voor dat we het rechte pad blijven lopen? Hoe zorgen we er dan voor dat we die strijd blijven strijden? Hoe zorgen we ervoor dat die mensen die blijkbaar dus onopgemerkt binnenkomen, dat we die mensen gaan zien of die theologische verkeerde beelden of wat het dan ook maar is wat ons de verkeerde kant op... Hoe zorgen we ervoor dat we dit zien? Nou, de eerste wat ik u zou willen meegeven is, ken het woord. En dat is een hele praktische. Hoeveel tijd besteedt u in uw persoonlijke leven aan het lezen van het woord en het bestuderen van het woord? Lieve broer, lieve zus, dit is essentieel in je leven. Je kunt niet zonder het woord van God. Het is niet voldoende om één tekst op de muur of op de deur van je wc te lezen en daar de dag mee in te gaan. Het woord is brood, het is voedsel voor je ziel. Het is belangrijk dat je tijd neemt om het woord van God te lezen, te bestuderen en tot je te nemen. Want waarom is dat? De mensen die het woord kennen, weten te onderscheiden wat waarheid is en wat leugen is. Zorg ervoor dat u het woord leest, dat u het doorgrondt en je begint in Genesis en je eindigt bij Openbaring. En op het moment dat je het laatst hebt gelezen, begin je weer net zo hard van voor aan af aan. En je leest en je leest en je leest. Weet u wat mensen kenmerkt die echt daadwerkelijk mensen zijn waarvan je God als het ware uitziet stralen? Ik moet bijvoorbeeld denken aan broeder Henk Binnendijk. Hij heeft vele conferenties gedaan en wat hij heeft dezezelfde vraag vele malen gesteld ook aan mensen in conferentiezalen. Hij zegt, hoeveel tijd besteed je aan het woord van God? En deze man besteedt elke dag uren aan het lezen van het woord. Nou, ik weet niet wat uw mening is van deze man en daar gaat het ook niet om. Maar wat ik interessant vind, is dat ik eigenlijk de liefde van de Heer door deze man heen zie stralen. In radicaliteit en liefde. En dat mag voor ons ook zo zijn. Ken het woord. Neem geen genoegen met teksten. Maar ook niet met YouTube preken of wat dan ook wat je allemaal maar op je kunt krijgen. Mensen, wij leven in een tijd, nu vandaag de dag, dat verkeerde patronen, dat misleidingen en dergelijke in ons leven veel makkelijker binnenkomen als dat het ooit in de kerkgeschiedenis voor ons is geweest. Nou, waarom zeg ik dat? 100 jaar, 150 jaar geleden, als we hier kijken in deze omgeving, gingen mensen naar een kerkje zoals hiernaast staat. En dat was de plek waar onderwijs werd gegeven. Je ging naar de dominee. En daar had je je onderwijs. Maar vandaag de dag is dit anders geworden. Ja, we gaan naar de dienst, maar we hebben door de week hebben we onze YouTube. We hebben evangelische boekhandels met bakken met boeken die we allemaal kunnen lezen. We hebben onze sermon index. We hebben conferenties waar we naartoe kunnen gaan. Noem het allemaal maar op. En al deze dingen kunnen ons dingen leren. En lieve mensen, mogen we daar blij mee zijn? Ik zelf luister veel YouTube, ik luister veel preken en ik vind het een zegen. Maar het kan ook een plek zijn waar misleiding makkelijk in je leven naar binnen komt. Want er is veel zegen en er zijn veel mooie dingen, maar er is ook zoveel misleiding via deze wegen. Want net zoals bij Judas zitten hier misleiders bij. Mensen die zeggen, pretenderen christen te zijn, maar uiteindelijk een evangelie neerleggen wat niet gebaseerd is op het volgen van de Heere en Hem erkennen als Heere. Goed, lieve broeders en zussen, wat ik al zei aan het begin van deze prediking, dit is best wel een heftige boodschap en dit zeg ik u niet, echt in alle oprechtheid, om u hierbij een vervelend gevoel te geven. Want mensen, deze strijd is iets moois. Want de Heere heeft ons al gezegd dat wij de overwinning hebben behaald. En weet u, als wij een strijd strijden, Paulus noemt het een wedloop, dan mogen wij uitkijken op dat fantastische vooruitzicht wat wij hebben in de toekomst. Namelijk dat wij voor eens en voor altijd bij de Heer mogen zijn. Dat wij bij Hem mogen zijn. En ook in dit leven dat Hij ons leidt, dat Hij ons begeleidt. En dat Hij ons helpt om stand te blijven houden. Maar het heeft alles te maken met in hoeverre erkent u de Heer als Heer in uw leven. En ik zou u willen oproepen, als u zit hier en wellicht straks naar huis gaat, of dat u nu op dit moment thuis zit, wellicht dat je in je eentje bent in een woonkamer. Maar buig je knieën voor deze Heer. Want weet u wat de Heer zegt? En dat is een grote belofte. En die vinden we in Judas 1. En hij zegt, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Ik weet niet hoe u het ervaren heeft, dat de eerste moment dat u uw knieën gebuigd heeft voor de Heer. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als dat moment. Dat de Heer je hart pakt en dat je een vreugde hebt. Een vreugde die niet van jezelf komt, die niet van spullen komt, van wat dan ook. Maar een vreugde die zo diep gaat en een vrede die zo diep gaat. En dat is wat de Heer je geeft. En dat is wat de Heer je wil geven. En weet je, misschien zit je hier nu op een punt dat je merkt, maar ik heb die vrede niet. Ik heb die vrede niet meer. Ik heb het gehad, maar ik heb het niet meer. Weet je, de Heer is liefdevol, ook op dit moment. Buig je knieën voor Hem. En laat Hem toe in je leven. En wellicht betekent dat je vanmiddag naar een broer of naar een zus moet gaan. In je fysieke familie. Of naar een broer of zus in de gemeente. Waar je wrok mee hebt. Waar je onvrede mee hebt. En waar je het goed mee moet maken. Maar doe dit dan. Doe dit dan. Maak die keuze. En zorg niet dat er een blokkade is tussen jou en de Heer. En weet u, wellicht dat je hier ook zit en dat je zegt van ja, maar broeder, dit is iets wat ik eigenlijk nog nooit heb meegemaakt in mijn leven. Ik weet eigenlijk, ik ben jong en ik leef voor mezelf en dit is mijn leven. Ik heb het allemaal gehoord. Ik heb het gehoord dat ik de Heer moet erkennen, maar ik wil het niet. Want ik wil mijn leven leven. Ik wil op zaterdagavond lekker uit kunnen gaan. Ik wil dingen kunnen doen voor mezelf. En ik weet dat dat niet kan als ik de Heer dien. Lieve broer en zus, dan wil ik je bij deze zeggen dat je nooit, dat de Heer mij nog nooit tekort heeft gekomen. Ik kan Hem vertrouwen. En jij mag Hem ook vertrouwen. Dat op het moment dat je deze dingen loslaat, zal de Heer die vrede en die barmhartigheid en die liefde over jou uitstorten. En dat is een vrede die de wereld niet kent. En dat is een liefde die de wereld niet kent. En dat zoveel groter is dan wat dan ook wat in deze wereld kan komen. Wat de wereld je kan geven, sorry. Laat dit moment alsjeblieft niet voorbij gaan. Ik weet niet wat dit doet, wat ik allemaal tegen u zeg. Wellicht dat je nu juist wel een stem voelt in je hart, dat je aangesproken wordt om iets te doen. En als dat zo is, dan moet je niet dit moment voorbij laten gaan. Maar dan roep ik je op om je knieën te buigen voor de Heer. En opnieuw jezelf toe te wijden aan Hem. Goed, ik wil ter afsluiting wil ik een aantal teksten nog met jullie lezen om dit als het ware af te ronden. Het eerste is Hebreeën. Ik heb de tekst niet bijgezet, sorry. Hebreeën, een stukje uit Hebreeën. Ik zal het voor u voorlezen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En de vorige dienst en de vorige preek heb ik ook medegesproken van Matteüs 16 vers 25. Voor de mensen die het nog weten, er staat, lieve broer, lieve zus, verlies je leven omwille van mij en je zal het vinden. Maar als jij je leven wil behouden, dan zul je het verliezen. Geef jezelf over aan deze betrouwbare meester en je zal je leven vinden. Amen. Zullen we kort met elkaar bidden? Ik wil graag de gelegenheid geven om je ogen gewoon te sluiten en dan gewoon ook te vragen wat de Heer wellicht in je hart wil brengen nu. En dat je dat ook uitspreekt in stilte naar de Heer. Dan zal ik het afsluiten met een open gebed. Machtige God, machtige koning, vader, ik wil u bedanken dat u een goede meester bent. Vader, wat is het goed om bij u te zijn. Zoals de psalmist zegt, beter is één dag in uw huis dan duizenden anders op andere plaatsen. Vader, dat is wat het is. Bij u zijn is het mooiste wat er is. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u die goede meester bent. Vader, ik wil u bidden, Heer. Vader, u kent onze harten. Vader, u bent almachtig, u bent goddelijk. U weet precies wat de diepste beweegredenen zijn in ons hart. Vader, het is mijn gebed, Heer. Dat door ook deze teksten heen van Judas, dat we deze dienst niet af zullen sluiten op een verdrietige manier. Of dat we teleurgesteld zijn of wat dan ook. Maar Heere, dat we onze harten zullen toewijden aan u. Dat we onze knieën zullen buigen voor u. U zullen erkennen als Heer. Help ons. We hebben u nodig, Heer. Ook in deze week die voor ons ligt. Vader, ga met ons mee. Help ons om te zien welke dingen niet onder uw troon staan. Niet onder uw autoriteit staan. En help ons om dat te doen. En in uw vrede, in uw liefde te wandelen, Heer. Dat bid ik in Jezus' naam alleen. Amen.